Ik zeg dan eigenlijk in het boek dat ik heb moeten leren dat flirten. En dat mensen ook wel eens voor de lol flirten. Terwijl ik heb dat toen destijds niet heel erg vertaald naar misschien wat ook al heel lang in mijn leven gebeurde. In de voetbalkleedkamer. But if someone told me...
Wacht, dat er met je geflirt werd in de voetbalkleedkamer?
Nee, maar meer dat het dezelfde dynamiek is.
Precies. Dus, beste luisteraar, welkom bij Lazy, de podcast voor de luie lezer. Jij met je korte spanningsboog? We got you. We nemen je in 40 minuten mee door een boek van 400 pagina's. Elke aflevering een ander maatschappelijk onderwerp. Wij lezen, jij luistert. Met deze aflevering Op het Spectrum Leven met Autisme van Koen Bruning.
Nou, ik vond het allereerst heel interessant eigenlijk dat het boek vol met anekdotes zat. Echt van die kleine mini-momentjes waarin hij in de auto zit met zijn familie. En dan helemaal stress krijgt omdat zijn moeder de weg niet meer weet. En dat herken ik gewoon heel erg. En dat soort stressmomenten heb ik ook dagelijks in mijn leven.
Maar dat het een soort uitvergrote versie is.
Ja, precies. Maar wel dan met eigenlijk voorbeelden die wij ook in ons dagelijks leven tegenkomen. En jij kende Koen natuurlijk al.
Klopt. Wij doen zelf de master journalistiek aan de UvA. En ik vond het ook wel fijn dat ik eigenlijk best wel snel wist ook dat Koen autisme heeft. En niet per se omdat ik hem dan anders ga behandelen, maar wel voor mezelf dat ik weet dat ik soms dingen misschien minder persoonlijk hoef te nemen of iets dergelijks. Dus Koen was een keertje bij mij ook langs om iets op te halen. En toen vroeg ik of je koffie wou. En we hebben gewoon zo'n espresso-apparaat, maar we hadden niet zulke hele lekkere cups uitgeprobeerd. En toen gaf ik hem dat. Ja, en hij zei ook meteen, dit is geen lekkere koffie. En hij zette het weer neer.
Dat is duidelijke taal.
En toen dacht ik dus voor mezelf, oké, chill. Ik weet waardoor dit waarschijnlijk komt en het is helemaal cool. En later appte hij me ook nog van, hey, sorry, eigenlijk heel onbeleefd om dat zomaar te zeggen. En ik was echt van, Koen, is helemaal fijn. Het was ook geen lekkere koffie. Dus.
En nu kunnen jullie er allebei waarschijnlijk gewoon om lachen.
Precies.
Waarschijnlijk betere koffie dan die op de UvA.
Dat sowieso. Ja.
Niets autistisch is de normale mens vreemd. We praten allemaal wel eens in onszelf, bijten op onze nagels, kunnen in stressvolle situaties uit onze slof schieten. Alleen gebeurt het gemiddeld vaker en intenser bij ons. Alleen leven we in een samenleving waarin mensen minder de ruimte voelen eens een dagje of periode af te wijken, omdat het gewoon allemaal even niet lukt. Een samenleving waarin de prikkels en snelheden soms zo talrijk en hoog kunnen zijn dat velen steeds minder goed meekomen.
Dankjewel Koen en welkom. Ja, je hebt net een stukje voorgelezen uit je boek Op het Spectrum. En jij zegt specifiek in je boek ook, ik heb autisme en niet ik ben autistisch. Vertel eens, waarom is dit voor jou zo'n belangrijk verschil?
Het is een keuze die ik zelf maak. Er zijn heel veel mensen met autisme en dat zie je ook gewoon in het discours wat nu ontstaat, ook rondom bijvoorbeeld autisme bij vrouwen of bij mensen van kleur, dat mensen het ook als hun totale ervaring zien en er zelf voor kiezen om te zeggen, ik ben autistisch, want elk deel van mijn leven wordt beïnvloed door het feit dat ik autisme heb. Ik heb dan het idee dat je het label autisme, net zoals een label zoals ADHD of hoogbegaafdheid, die wel degelijk een functie vormen in de samenleving en ervoor kunnen zorgen, zoals ik in het boek zeg, dat je een meer begrip kan creëren tussen mensen met en zonder autisme en ook een vorm van communicatie, een communicatiebrug kan laten ontstaan, dat je die label misschien te overheersend maakt. En daarom vind ik het ook belangrijk om te zeggen, ik heb autisme, het bestaat ook naast mijn andere identiteiten en bovendien geeft het ook ruimte in mijn boek om te benadrukken, ja, ik heb autisme, maar er komen ook heel veel andere privileges in mijn leven mee door het feit dat ik nog steeds wel man ben, wit ben, hetero ben. En ook gewoon ouders heb die mij heel veel kansen hebben kunnen bieden, waardoor ik me ook beter heb kunnen ontwikkelen misschien dan andere kinderen met autisme of kinderen die in armoede zijn opgegroeid en ga zo maar door.
Maar je gebruikt ook in het boek het neurodiversiteitsperspectief. Mm-hmm. Kun je dat een beetje toelichten in de context van autisme?
Ja, dus nou, je had het natuurlijk over Sinan. Sinan heeft het boek Mijn Ontelbare Identiteiten geschreven. Wat natuurlijk ook gaat over het idee dat je, dat we meerdere identiteiten hebben. En nu het eigenlijk steeds meer ziet rondom het gesprek rondom autisme, maar ook ADHD of hoogbegaafdheid binnen bijvoorbeeld bedrijven, maar ook in de samenleving, is dat ook neurotypisch zijn een label aan zich is. En dat ook steeds meer begrip komt rondom het feit, wat ik in het eerdere quote uit het boek voorlas, dat het label is een label, maar daar hangt een bepaald gedrag aan vast. En het risico aan een label is dat je gaat denken, iemand met dat label, die gedraagt zich zo. Terwijl het gedrag is wat iedereen kan vertonen. Maar dat betekent ook dat als je kijkt naar het label van bijvoorbeeld neurotypisch zijn, dat is eigenlijk niet benoemd. Dat hangt niet bepaald gedrag aan vast. Dat is de norm. Net zoals dat Sinan, als ik het goed herinner, in zijn boek natuurlijk ook benoemd, dat er een bepaalde norm in de samenleving bestaat waar eigenlijk helemaal niet over gediscussieerd wordt. En het neurodiversiteitsperspectief, denk ik dat ik het op die manier goed uit kan leggen, is dat het neurodiversiteitsperspectief gewoon benoemt dat onze breinen op verschillende manieren heel verschillend van elkaar zijn. En dat de samenleving een natuurlijke variëteit heeft in die breinen. En dat we die moeten omarmen. En dat we niet de 20% mensen die een neurodivergent brein heeft, zogenaamd, ten opzichte van neurotypisch, dat die in die zin, zeg maar, hoe moet ik dat zeggen? Ja, afwijken of
in een apart hokje een soort van worden
geplaatst. Ja, precies, om het even zo te omschrijven. Zeg maar. En ik denk ook dat dat perspectief, dat neurodiversiteitsperspectief, ruimte creëert nogmaals voor het bevragen van gewoon wie we zelf zijn. En dat ook neurotypisch gedrag niet altijd geweldig is, omdat er heel vaak misschien niet altijd de waarheid wordt gesproken of hoog in het vaandel wordt gehouden. Daar waar mensen met autisme het moeilijker vinden om te liegen. Of dat er vaak in ruimtes waar heel veel neurotypische mensen, het bijvoorbeeld heel druk is. Terwijl, waarom moet het altijd zo druk zijn? Wie bevraagt dat dan?
Ja, dat dus dat niet de standaardnorm hoeft te zijn. En nee, ook net absoluut. Als die waar je het eerder over had van Sinan, een soort van de schijnobjectiviteit van de witte man bijvoorbeeld.
Ja, en dus ook de schijnobjectiviteit van een ruimte waar heel veel drukte is, waar misschien heel veel mensen last van hebben, maar niemand durft het per se te bevragen, omdat ze misschien in het verleden minder hebben geleerd dat ze hun behoeften mogen aangeven, omdat ze toevallig misschien autisme hebben.
Ja, dat herken ik ook. Ik kan ook enorm slecht tegen een hele drukke ruimte en overprikkeld raken. En dan heb je toch eerder het gevoel dat jij je moet aanpassen, in plaats van dat elke persoon in die ruimte denkt, oh, ik moet me aanpassen. Dat we eens een keer met z'n allen denken van, hey, misschien zijn dit soort drukke ruimtes en zo'n druk schema en agenda wel gewoon, vragen we te veel van ons daarin en onze samenleving.
Ze zeggen vaak dat mensen met autisme niet goed tegen verandering kunnen. Maar bij jou ging het niet per se om verandering aan zich. Maar het is een beetje afhankelijk van een aantal dingen. Kun jij misschien wat voorbeelden geven waar het dan afhankelijk van is?
Wat ik probeer te zeggen in mijn boek is dat in de eerste plaats je ziet dat als je meer of minder macht hebt, je dus ook meer en minder veranderingen meemaakt. Dus het hangt dus met privilege samen. Mm. En ten tweede is de vraag in hoeverre je de mogelijkheid hebt om te zeggen, ik heb het lastig met deze verandering.
Ja, welke invloed heb jij zelf
precies,
op die verandering?
Precies, en wordt die verandering echt daadwerkelijk aan je uitgelegd? Krijg je oud en meer daarover? En wat bij mij heel vaak het geval was, omdat ik zo veilig op ben gegroeid, is dat ik gewoon heel vaak de mogelijkheid had om aan te geven, hey, ik heb het lastig met deze verandering. En dat ik ook nog eens dan misschien zelfs een beetje invloed kon hebben op die verandering door een compromis. En te zeggen, nou, kunnen we het dan niet misschien zo doen, zeg maar. In plaats van dat iemand totaal over mij heen walste en zegt, nee, we gaan gewoon deze kant op, zeg maar. Wat natuurlijk als kind, en voor elk kind, een bepaald gevoel van hulpeloosheid en wantrouwen kan creëren. Wantrouwen kan creëren in andere mensen, zeg maar.
Ja, dus het is ook heel erg in hoeverre heb jij dus invloed op die verandering. Want jij kon zelf ook soms zelf met een drastische verandering komen. Net als dat je eerst verkleed wilde als Spider-Man en dan ineens moet je verkleed als je opa. En dan moet je moeder alles uit de kast halen om dat te bewerkstelligen. Ja. En dan ben jij zelf eigenlijk de soort van katalysator van,
aanstichter eigenlijk
van die verandering. Ja. Maar jij hebt er dan invloed op en daarom is het oké.
Ja, nu weet ik niet of dat dan het juiste voorbeeld is. Want in dat geval zie je gewoon dat ik iets in mijn hoofd bekokstoof. Dat dan niet goed communiceer naar de buitenwereld. En dat ik degene ben die een verandering aan iemand anders oplegt. Dus, en dan moet je voorstellen, ik ben dan een jongen van 6 jaar oud. Een meisje van 6 jaar oud kan dat misschien minder, omdat meisjes überhaupt meer dan jongens wordt verteld om sociaal timide te zijn. Mm-hmm. Bepaald gedrag van hen wordt verwacht, wat misschien een meisje met autisme veel minder snel gemiddeld had gedaan. Dus dat komt dan ook weer voort uit mijn mannelijkheid, wat ook weer een thema is in het boek. Dus
allemaal intersectioneel.
Precies.
Ja, je noemt net al het voorbeeld van Heerlen, maar een andere voorbeelden waar je te maken kreeg met verandering. En soms kon dat natuurlijk ook echt om een hele, wat voor ons misschien een kleine verandering lijkt. Van als je bijvoorbeeld met je ouders in de auto zat. En dat voorbeeld komt een aantal keer terug in je boek. En je moeder moet de routebeschrijving doen en je vader moet zich focussen op de weg.
Ja.
En jullie moeten ook nog eens een keer naar een familieafspraak of, ja, of een verjaardag. Ja, dat zijn voorbeelden natuurlijk waar wij onszelf dan ook in herkennen. Maar hoe ervaar jij dan dat soort situaties, die voor ons natuurlijk dan ook al overprikkelend kunnen werken, dan toch nog weer anders?
Ja, dat verhaal in het boek gaat denk ik iets meer over de relatie die ik tot mijn vader heb. En daar staat hij ook in dat deel van het boek. Wilde ik ook iets meer laten zien van dat ik ook wel heel vroeg een antenne heb, denk ik, zoals heel veel kinderen dat hebben, voor gewoon wat gebeurt er in een bepaalde, ja, bepaalde sfeer, zeg maar. Dus misschien heb ik minder een antenne voor gewoon hele subtiele sociale cues, maar in het geval van mijn vader begreep ik heel goed wanneer er iets aan de hand was, wat uiteindelijk misschien tot een uitbarsting kon leiden in die situatie. In dat verhaal gebeurt dat ook.
Want wat zie je dan aan je vader?
Nou, ik herken natuurlijk dan wel gedrag in hem, wat ik zelf ook wel wat mindere mate kan vertonen. Maar de basisintuïtie zie ik bij hem. En in dat geval kan hij gewoon nooit meer doen dan op dat moment auto rijden en überhaupt met de route, zeg maar. Als er ook maar iets verandert, zeg maar, dan is dat voor hem heel heftig. En dan bouwt zich iets bij hem op. En in dat geval is hij ook die hele reis alleen maar bezig met het feit dat hij dus nu ook te laat komt. En daar, dat verhaal gaat dan verder met een uitbarsting op het moment dat we bij de familie aankomen en er opmerking komt, zeg maar. Maar daar zal ik nu niet over uitweiden, anders wordt het denk ik heel gedetailleerd mijn antwoord. Maar ja.
Ja, dus je vader heeft inderdaad ook autisme. Dus op die manier heb je dan ook, kan je eigenlijk al ook weer inleven in zo'n situatie, hoe dat dan voor hem is, die dan zo achter het stuur zit. En dat er dan verandering ook voor hem natuurlijk weer komt als het misgaat met de route of als het...
Ja, goed. Maar uiteindelijk hebben natuurlijk de meeste lasten zijn de mensen eromheen die er last van hebben. Net zoals dat ik ook nu nog steeds heel vaak soms bepaald niet heb gereageerd, waarvan ik denk, ja, nu hebben de mensen om me heen er meer last van dan ik zelf. In de zin van, hè, dan was ik laatst met vrienden op vakantie en dan was een goede vriend van mij die gewoon een slokje van mijn limoncello nam. Nou, prima, maar ik was gewoon heel rustig.
Nee.
Ik was gewoon rustig aan het genieten. Op dat moment kan ik ook bedenken, nou, misschien dat ik gewoon even hem apart neem en aangeef van, hey, hoe ik me erover voel. Want ja, we waren niet, zeg maar, dingen aan het uitwisselen en je nam echt een slok uit het niets. En als je dan maar had gevraagd, had je het natuurlijk gekregen. Alleen ik maak er dan meteen, ik ga dan eerst 4-5 minuten in mijn eigen binnenwereld de hele tijd ermee zitten. En, ja.
Omdat en dan, het jou overvalt.
Precies. En dan stel ik opeens een vraag, ga je nog sorry zeggen? Terwijl dat klinkt natuurlijk super giftig en dominant. Van, alsof het je alleen om de sorry gaat. Terwijl het gaat je uiteindelijk, nogmaals over vriendschap en hoe je met sociale relaties omgaat, gaat het mij om het feit dat je beter van elkaar leert kennen. Zeker als je met elkaar op vakantie gaat en elkaar daardoor beter leert kennen. Van, wat vinden we fijn in elkaar? En ik ben gewoon heel erg dat ik altijd dus die autonomie wil voelen over, ja, als mens, elk mens wil dat hebben over, ja, wat gebeurt er? En misschien ben ik daar dan wel extra nog op gesteld, omdat ik al misschien bepaalde verwachtingspatronen heb. Van.
Ja, en misschien ook een soort duidelijke afspraak wil hebben over in wat voor setting wij ons nu verkeren of zo.
Ja,
want dat hoor ik ook uit jouw verhaal van, zitten wij nu in de setting dat wij van elkaar eten en drinken pakken of niet?
En dat was ook geen uitwisseling wat je zegt. Dus dan is het ook van, hey, dan overvalt het je opeens van, jij neemt opeens een slokje van mijn al niet zo grote glazen limoncello.
Dus ik had dat, en als ik dat zo communiceer, dan is dat prima. En dan teruggrijpt op het verhaal van mijn vader. En daar ben ik gelukkig wel wat verder gekomen dan mijn vader. Ook omdat ik gewoon wel de hulp heb kunnen krijgen vroeger. En hij helaas niet. Is dat ik dan de dag daarna ook nog de vraag stel van, hey jongens, hebben jullie het nog wel een leuke avond gehad daarna? Want ik ben gewoon weggelopen, zeg maar. En ik dacht, ja, dan hoef ik vanavond ook niet even niet nu, zeg maar. Dus dat is ook een beetje de situatie van, ben je bezig met wat het met de rest, zeg maar, doet. Maar uiteindelijk moet je ook voorstellen, ruzies en conflicten horen bij het leven. Het gaat er heel vaak om wat je dan daarna ermee doet. Zeg ja. maar.
Hoe kijk jij terug op de rol die jouw autisme heeft gespeeld in de familiedynamiek?
Ik kan die vraag heel specifiek, ja, heel breed gaan maken nu door bijvoorbeeld te zeggen, ja, je ziet gewoon dat in het algemeen, hè, in gezinnen met speciale behoeften of waar armoede is, dat dat nu eenmaal effect heeft op de familiedynamiek, dat dat meer druk legt op de familiedynamiek. Wat ik in mijn boek ook heb proberen te benoemen. In dit geval is het een speciale situatie, want nu heeft en de vader dan autisme en de zoon. Maar dat je, hè, gemiddeld ook wel ziet dat dan meer druk op de vrouw komt. Maar in dit geval helemaal. Want mijn moeder heeft in dit geval gewoon te maken met mij en mijn vader, zeg maar. Het is gewoon, op emotioneel vlak is het gewoon heel extreem, zeg maar, dat misschien jongens en meisjes al wat minder, zeg maar, emotionele gesprekken met hun vaders hebben. Maar in dat geval is met mijn vader helemaal zo. Is dat ik heb, denk ik, kan me niet in de laatste keer dat ik met hem over dingen die te maken hebben met mijn liefdesleven te maken heeft gehad, et cetera, dat ik daar met hem echt over sprak, zeg maar. Mm-hmm. Dus nou, dat heeft dan weer meer te maken met wat het met mij heeft gedaan. Maar zo zou ik echt meer beschrijven wat het met familie heeft gedaan.
Je hebt het zelf ook over je moeder die het soms best wel zwaar te verduren kreeg. Maar ik vond het zelf ook heel mooi om te lezen eigenlijk en knap van je moeder. Dat in alles in jouw boek schemert ook heel veel liefde door van binnen jullie gezin. En heel knap van haar dat ze telkens eigenlijk moest balanceren tussen zelfopoffering. Maar tegelijkertijd ook jezelf niet zo ver wegcijferen dat ze anders een wrok ten opzichte van jullie zou creëren of zo.
Ja.
Dus dat is wel heel mooi om te lezen, vond ik.
Ja, en wat ik daar ook over wil zeggen is dat, waar ik ook wel veel over nadenk, is dat een deel van wat liefde is, en ook de liefde die bestaat, die je net ook benoemt, een deel van liefde is ook dat je dingen niet hoeft te vragen. En ze krijgt dus wel degelijk, voelt natuurlijk wel degelijk liefde binnen de familie, zoals iedereen dat hopelijk voelt binnen mijn familie en andere families. Maar in dit geval is het ook zo dat, ja, je laat soms ook zien hoe erg je iemand anders waardeert door bijvoorbeeld een bloemetje te kopen op een dag dat iemand anders de vaatwas ging doen, om dat dan een keer te doen. Of whatever. Je kunt van alles bedenken. Maar heel vaak is het bij mij en mijn vader zo. Al helemaal, dat is bij mannen al helemaal vaak zo. Maar bij mensen met autisme nog meer. Is dat ik zou land en aarde voor mensen verschuiven. Maar je moet het wel vragen, zeg maar. En dan ga ik het in mijn structuur van mijn dag plannen. En dan et cetera, weet je. Dan is het ook
minder spontaan de vaatwasser uitruimen. Maar
ja, maar wel heel veel doen, maar dan de kleine dingen misschien het gewoon totaal aan je voorbij laten gaan. Dus dat bestaat heel erg naast elkaar, zeg maar. Dat je gewoon merkt in je vriendschappelijke relaties, in het geval van mij, of in je familie, dat je wel degelijk dat je heel veel doet. Maar ja, ook dat gewoon die kleine momenten is ook gewoon heel fijn soms. En dat is dan, ja.
Ja, dat is ook wel echt iets, als ik naar mezelf kijk, gewoon in de liefde, hou ik ook heel erg van die small acts of service. En dat iemand inderdaad voor jou het bed heeft opgemaakt, of gewoon uit zichzelf iets even heeft klaargezet of zo. Zonder dat je het hoeft te vragen. Maar dat is dus juist wat voor jou bijvoorbeeld heel moeilijk is.
Ja, het is gewoon een beetje, dat is, ik kan niet voor mezelf spreken, omdat ik nooit een langdurige relatie heb gehad. Maar ik kan me wel voorstellen dat ik, maar dat is echt speculatie, gewoon misschien soms even moet nadenken van oké, dat ik bijna in mijn agenda zet of zo, dat je om de 2-3 weken iets
spontaan iets alleen, moet doen.
Is het dan spontaan? Snap je? Ik bedoel, dit is ook gesprek.
Maar de ander verwacht het dan niet. Dus voor die persoon is het dan wel spontaan.
Ja, tenzij die persoon weet het dan in de agenda staat.
Jij
het
altijd.
Tenzij die persoon deze podcast al luistert.
Na 14 dagen.
Maar gewoon, het is meer van, wat is empathie precies? Is empathie dat het per se spontaan komt? Dat iemand begint te huilen als jij iets aan hen vertelt? Of is het dat iemand aangeleerd heeft om dan te vragen van, en hoe voel je daarover? En moet ik nu luisteren? Of wil je dat ik nu met jou in gesprek ga over oplossingen? In welke mode zit je nu, weet je wel?
Ja.
Dus dat is ook een beetje van, wat is, ja.
En dat verschilt ook per persoon natuurlijk. Want iedereen geeft ook weer liefde op zijn eigen manier. En voelt ook op zijn eigen manier aan wat hij voor een ander persoon kan doen. Dus dat is denk ik niet alleen iets van wat jij dan misschien hebt met, oh, dat je er niet spontaan aan denkt om dat soort dingen misschien voor iemand te doen.
Iedereen, sommige mensen hebben er geen behoefte aan.
Ja, sommige mensen hebben er geen behoefte aan, maar iedereen doet dat denk ik ook weer op zijn eigen manier. We hadden het natuurlijk al langer over de familiedynamiek. En het bestaat niet alleen uit je moeder en je vader, maar ook je zusje. En je geeft ook in je boek aan dat je zusje ook niet degene was geweest die ze nu is. Als bijvoorbeeld een broer had gehad die, of een vader die geen autisme had gehad. Dus dat het natuurlijk ook haar heeft gevormd tot wie ze is.
Ja, en dat ze, nou ja, dat ze het soms zwaar te verduren kreeg. Maar dat jullie ook hele mooie momenten samen beleefden. En dat daar waar jij normaal echt heel strikt bent en gefixeerd op de tijd, dat je dat soms met haar ook wel kon verliezen een beetje. Dus ik wilde graag een klein stukje voorlezen. Mm-hmm. We genoten allebei echter net wat te lang van het giechelende zoeken naar de schriften onder haar bed. Haar zowaar van mij overgenomen nervositeit over welke ham ze precies op haar brood wilde, hoeveel boter op de eveneens, alles was bij haar structureel wit en van vezels ontdaan, spierwitte boterhammen gesmeerd moest worden. En hierin had jouw moeder jou gevraagd of je haar wilde helpen met voorbereiden voor de schooldag. En zei ze, stipt om 8:00 moeten we weggaan. En toen waren jullie helemaal de tijd kwijt. En was het supergezellig, maar kwam je moeder wel 7:45 boos naar beneden. Van jongens, we hadden al lang weg moeten gaan.
Ja, dat is juist iets eigenlijk waar je normaal, tenminste dat komt in je boek naar voren, dat je juist eigenlijk heel erg op tijd gefixeerd kan zijn. En bent van, als we 8:00 weggaan, dan doe je er alles aan om 8:00 klaar te staan. En nu had je dus toch zo'n moment dat je even de tijd uit het oog verloor en helemaal op kon gaan in dat, ja, dat kleine moment met je zusje samen.
Is dat ook iets wat je vooral met haar hebt, bijvoorbeeld? En met voetbal?
Ja, ik moest net ook aan voetbal denken van, ja, dat is ook zo'n, dat je de tijd natuurlijk deels kwijtraakt. Ik moet,
ja, vertel,
niet
vooral
te veel kwijtraken. En ik moet dan nu heel erg hard op nadenken, ja, heb ik dat ook met vrienden? Ik durf wel te zeggen dat ik dat zeker ook wel met vrienden heb, maar het is ook wel heel erg met mijn zusje, heel erg soort van, als ik met haar ben, of bijvoorbeeld met haar op vakantie ben, met z'n tweetjes, dan is het ook wel heel erg zo dat ik me, ik denk dat ik eerder de tijd kwijtraak omdat ik ingesteld raak op het feit dat ik me aan haar aanpas. Omdat ik, dat heb ik misschien ook in het boek gezegd, maar al weet dat ik me waarschijnlijk op heel veel manieren, zonder dat ik het zelf zie of weet, eigenlijk iets doe wat binnen mijn planning valt. Dat ik me maar beter de hele tijd kan aanpassen aan wat zij op dat moment wil of waar zij nu naartoe wil op die dag. Want dan weet ik dat uiteindelijk een beetje break-even uitvalt, zeg maar. En in dit geval, ja, denk ik dat er altijd momenten in het leven zijn dat je, ja, doordat je gewoon het heel leuk hebt met iets, dat je de tijd kwijtraakt. Dus of het dan per se met mijn zusje is, weet ik.
Maar zei je nou dat het dus ook een soort schuld aflossen dan is? Dat break even, wat je bedoelt. Van, ik hou altijd rekening met mijn planning, dus bij deze zal ik het deze keer met jou doen.
Nou, geen schuld, want het is niet alsof ik één dag het helemaal, zeg maar, met mijn eigen bezig ben en de andere dag helemaal aanpas. Het is meer dat als ik bijvoorbeeld met haar op vakantie ben, dat ik gewoon eigenlijk heel vaak de vraag stel van, wat wil jij nu gaan doen, zeg maar. En dan prima, want ik weet dat er ergens op vakantie of ergens al momenten zijn
waarin je dat niet van nature hebt gedaan.
En misschien is het dan ook wel, ik weet het dan, metafysisch is niet juist woord, maar meta zo, gewoon over ons hele leven gezien, dat ik zeg maar beter deze vakantie dat kan doen, want ze heeft zich al lang genoeg aan mij moeten aanpassen toen ze jong was. Dus ja.
Nou, ook wel mooi dat je dat dus dan kan bedenken in die zin.
Ja, en je zei ook, je noemde net voetbal een beetje, en je zegt ook in je boeken, dat is echt mijn reis geweest. Wat bedoel je daarmee?
Ja, dat zit in de zin waarin ik vertel over schoolvoetbal en hoeveel druk ik daarop legde. En ook het feit dat dan de hele dorp vaak langs de lijn stond en ik heel veel erkenning vond door mijn voetbal. Dat daarom dit schoolvoetbaltoernooi eigenlijk nog veel belangrijker was om daar uit te blinken. Want ja, ik speelde met jongens van school, dus ik moet wel de beste zijn, zeg maar. En wij moeten dan wel winnen. En zo werd er ook naar ons team altijd gekeken, met mij en twee andere jongens die ook heel goed waren. En dat ik zei, ja, het gaat hier niet per se alleen om voetbal. Het gaat hier eigenlijk om gewoon mijn hele leven tot dan toe, toen ik 12, 13 was, zeg maar. En ook hoeveel voetbal mij heeft gebracht vanaf jonge leeftijd. Ook met het herkennen van non-verbale signalen in de kleedkamer. Kunnen weten wanneer iemand je uitlacht en je toelacht. En ook wanneer, als iemand je uitlacht of een grapje maakt, om daar snel, zeg maar, op te reageren. En
oeh, dat is gewoon, denk ik, altijd lastig.
Dan krijg je te maken met jongens uit Zuidoost, jongens uit Oud-Zuid, bij AFC bijvoorbeeld in Amsterdam. En dat is gewoon heel leuk en ook heel leerzaam. En dat heb ik nu nog steeds met jongens met wie ik nu voetbal. Dat aan de ene kant je gewoon heel harde, mooie politieke discussies kan hebben over van alles en nog wat. Ik voetbal in het Oosten. En dan zitten er gewoon wat meer jongens in het team die bijvoorbeeld PVV hebben gestemd, blijkbaar. En dat ze bestaat ook naast het feit dat ze mij ook heel erg omarmen. En me misschien soms te veel als een misschien klein broertje zien. Terwijl dat voelt heel onnatuurlijk naast dat andere feit, zeg maar. Maar goed, voetbal heeft me daarin gewoon heel veel moois gegeven, om het even zo te omschrijven.
Dat het ook naast elkaar dus zo kan bestaan. En dat is natuurlijk op los van het veld op veel meer manieren en zo
toepasbaar. Vaak. Maar en wat ik ook hoor van, volgens mij ben jij dan inmiddels beter geworden in à la minuut dan reageren op zo'n stomme opmerking of iets dergelijks. Omdat je jezelf zo erg hebt aangeleerd van oké, ik moet zo'n moment herkennen. En als ik het herken, dan kom ik ook met een banger even terug, weet je?
Ja, goed. En dan is het ook wel dat het al zo vaak is gebeurd en dat je al zo vaak mensen zelf hebt terug horen komen, dat het ook bijna natuurlijk wordt om een leuk grapje daarop terug te doen. En dat is ook, je kunt dat letterlijk één op één vertalen naar flirten. Want flirten is ook, er zit geen, het idee is dat er niet echt...
Non-verbaal.
Het is non-verbaal. Vaak. Er zit niet zoveel gewicht aan, je moet niet alles te serieus nemen.
Heel
zeg maar.
Cheesy verbaal, maar...
Maar dat is ook, en dat is grappig, want ik zeg dan eigenlijk in het boek dat ik heb moeten leren dat flirten, en dat mensen ook wel eens voor de lol flirten. Terwijl ik heb dat toen destijds niet heel erg vertaald naar misschien wat ook al heel lang in mijn leven gebeurde, in de voetbalkleedkamer. But if someone told me... Alleen je moet dus leren, net zoals in die kleedkamer dat leert, door dat je hart wordt gebroken of dat je iets niet goed begrijpt en dat je in de liefde wordt teleurgesteld. Dat flirten niet altijd meteen betekent dat iemand zeg maar dat daar op die manier geïnteresseerd
helemaal,
is.
Helemaal, ja. Met je wil trouwen meteen en kinderen.
Nou ja, dat, ja nee, niet dat ik dat wil op nee. Het moment, maar meer van ja.
Dus, ja, dat niet altijd meer hoeft te betekenen en dat mensen soms dat voor hun lol doen.
Ja, zeker.
Je had het er net al even over. Jij bent zelf natuurlijk een zevenvinker en hebt alle kansen gehad om zo met jouw autisme om te gaan zoals je nu doet. En waar moeten we als samenleving extra op letten als het gaat om mensen met autisme die niet die zeven vinkjes hebben?
Ja, dat zit hem veel meer in. En er zijn ook reeds veel mensen die jou verschrijven, documentaires maken zoals de documentaire Out There van Lubna El-Yanduzi, die op NPO te zien is.
Mooie docu.
Die gaat over haar ervaring als Marokkaans-Nederlandse vrouw met autisme, die laat een diagnose heeft gekregen. En ik heb daar zelf ook een avond met onder andere haar over gehad in Rotterdam. En ja, je ziet gewoon gemiddeld gezien dat vrouwen met autisme later worden gediagnosticeerd, laat staan vrouwen van kleur met autisme. Dus ik denk dat al een begin is van hoe zorg je ervoor dat in het onderwijs zelf bijvoorbeeld er ook al aandacht voor autisme is eigenlijk al, dan kom je al heel ver. En dat is ook op heel veel manieren al geïnstitutionaliseerd en mogelijk geworden. Maar heel vaak is er dan nog net dat stukje waarin er misschien wat minder kennis is over hoe herken je nou wat meer bij jonge vrouwen, et cetera. Want die gedraagt zich vaak dan toch op een andere manier.
Is dat dan extra belangrijk omdat je net al aangaf van ja, vrouwen hebben al het idee dat ze zich in een sociale situatie heel erg moeten aanpassen en een beetje dat verzorgende moeten hebben en dat verbindende, dat als ze dan ook zeg maar autisme hebben, dat ze dan dat extra lastig is om dat bij hen te herkennen?
Als je dus vaak dat stuk op hebt, wat dat zie je even goed waarom het vaak bij ook zwarte jongens bijvoorbeeld niet worden gezien vanuit racistische vooroordelen.
Van dat ze zijn van nature boos en agressief, ja.
En als een meisje stil is, dan valt ze binnen de norm. En dan is ze gewoon, dan kent ze een beetje haar plek, om het even zo te zeggen. Net zoals oudere vrouwen in bedrijven dat soms te horen krijgen, dat ze hun plekken moeten kennen. Als ze boos worden, dan is het een hysterisch meisje. Dus in geen enkel geval, gemiddeld
gezien, is het een autistisch meisje.
Wordt er aan autisme per se gedacht, terwijl bij jongens zie je dat gewoon wel iets sneller. Want als een jongen zeg maar stil en teruggetrokken is, dan valt dat niet echt goed samen. Als een jongen heel agressief is, ja goed, dan kan je nog denken, oh, jongens zijn er soms een beetje rough and tumble, weet je wel, een beetje aggressive. Maar dan is het misschien vaak bij jongens ook nog eens zo dat hen is nooit verteld dat ze niet agressief mogen zijn. Dus als jongens met autisme dan flippen ze waarschijnlijk ook nog veel
nog
meer.
Nog
erger,
zeg maar. Ja.
Dus dat is ook een beetje, denk ik, hoe die genderpatronen, genderverwachtingen daarop inspelen, zeg ja. maar. Dus ik hoop enerzijds dat doordat er minder aan jonge kinderen wordt verteld hoe ze zich wel of niet moeten gedragen, dat het daardoor het autisme eerder wordt herkend. Even nog los van of je daar dan een diagnose aan geeft of niet. Aan het eind van de dag is het gewoon heel belangrijk dat jonge kinderen de veilige omgevingen krijgen om te leren hun behoeftes en gevoelens te communiceren. Want op dat moment kan daar uiteindelijk misschien autisme aan worden geplakt of niet. Maar als
hoe
iemand,
dan ook is het goed om...
Als iemand een behoefte heeft en dat aan kan geven... en iemand anders wil dat wel of niet inwilligen... dan is dat eerder een kwestie van macht dan een kwestie van een diagnose. En een kwestie van respect voor elkaar hebben dan een kwestie van... nogmaals, een diagnose. Dus ja.
En los van hoe die gendernormen eigenlijk doorspelen... heb je het ook over de binnen- en buitenwereld. Daar wil ik een klein stukje uit voorlezen. Ik schreef eerder over de binnen- en buitenwereld van mensen. Onze binnenwereld is waar we dingen op gemak en op intuïtie doen. En deze moet in balans zijn met de buitenwereld. De fysieke omgeving waarin we ons tot andere mensen verhouden... en waarop we moeten reflecteren. Waar ligt voor jou dan deze mismatch eigenlijk... tussen de binnen- en buitenwereld?
Nou, gewoon dat in de basis mijn binnenwereld gewoon veel rijker is, zeg maar. Dat maakt ook dat ik denk ik een heel goede schrijver misschien nu al ben of nog echt nog yes. heel goed kan zijn. Ja, maar ook echt fictie, weet je wel. Gewoon, ik heb al heel veel complimenten gehad ook voor dit boek, dat ik heel veel verbanden leg. Soms is dat wat uitdagender, want je hebt ook dat ik in dit boek heel bewuste keuze heb gemaakt om die verhalen te koppelen aan bredere maatschappelijke structuren. Waardoor het ook hè, gemiddeld gezien op de korte termijn niet per se een commercieel boek is. Ik bedoel, het heeft al wel een derde druk gehad, dus dat is super mooi. Maar ik hoop eigenlijk natuurlijk dat door je toekomstige schrijverschap dit boek ook door een breder publiek wordt gevonden die misschien juist het publiek voor dit boek is. Namelijk mensen die wat minder over autisme al hebben gelezen. En die reflecties misschien eerder ook hebben gelezen.
Ja.
Maar nu dwaal ik een beetje af. Die binnenwereld zit hem heel erg ook in dat ik gewoon constant... aansta, constant ook associaties leg. En dat ik dat heel goed op papier hopelijk ook weet te vertalen in de vorm van fictie. Ja, dan is het de vraag als die binnenwereld heel, heel rijk is, is het soms ook heel lastig om te pinpointen welke informatie is nou belangrijk om naar die buitenwereld te uit te zenden, zeg maar. Want ik kan in gesprekken eigenlijk alles zeggen wat ik denk. Ik kan een kopje koffie proeven en dan denken, oh, dit is niet zo'n heel goede koffie. Maar de vraag is, moet je het zeggen, zeg maar? het is gewoon welke informatie filter je, zeg maar. Dus ik denk dat het daarin zit. En elk persoon heeft daar wel of niet uitdagingen mee. Maar het is letterlijk de kindertijd om dat te leren. Kinderen worden zich bewust van een omgeving buiten zichzelf. En die moeten zich daartoe leren verhouden. Ja, ik weet dat niet, vind ik dan heel lastig om te zeggen wat is dan die mismatch, zeg maar. Want ik denk dat die mismatch er letterlijk is voor elk kind. Alleen de vraag is, ja, hoe communiceer je die, zeg maar.
Ja, duidelijk. En je hebt het los van binnenwereld en buitenwereld, heb je het ook over waar verschillende werelden elkaar ontmoeten. Je spreekt ook over gevoelens van inferioriteit gepaard met trots en een gevoel van eigenwaarde als het gaat om die verschillende werelden. Je schrijft bijvoorbeeld op pagina 115... Deze dingen kunnen naast elkaar bestaan, sluiten elkaar niet uit. Je kunt je eigen waarde kennen, maar nog steeds het impliciet door de samenleving en haar instituties uitgezonden verhaal over wie en wat van waarde is, niet negeren. Ik herken die ambiguïteit die daar dus in zit zelf ook heel erg. Als iemand die opgegroeid is in een sociale omgeving die heel erg rijk en wit is... en zelf, wat dan een groot contrast was met thuis eigenlijk. Ja, hierdoor was ik eigenlijk super trots op bijvoorbeeld mijn ouders en wat ze bereikt hadden en wat hun waarden zijn. En ik heb me nooit voor hen geschaamd. Maar tegelijkertijd vertrouw je eigenlijk niet dat de mensen in die andere wereld waar je in zit, de dingen die voor jou en jouw familie belangrijk zijn, op waarde kunnen schatten. Dus dat vond ik heel interessant om ook te beseffen bij mezelf in die zin. En ik weet niet of voor jou die ambiguïteit nog iets specifieks betekent wat we nog niet benoemd hebben of gevraagd hebben.
Dit gaat over het verhaal over die man in Heerlen, zeg maar, die heel erg indringend en mooi sprak over zijn trots op het gebied Heerlen. Maar ook gezien wat het met zijn vader heeft gedaan, die longkanker kreeg nadat hij jaren in de mijnen heeft gewerkt.
En misschien ook leuk voor de luisteraars / kijker. Je gaf ook een mooi voorbeeld van... die vader kwam dan terug van het mijnwerk en die had zwarte nagels. Maar dat was ook een vorm van trots eigenlijk, want hij doet iets voor Heerlen. En in een andere wereld, in de wereld van zakenmannen en dergelijke, dan zijn die zwarte nagels natuurlijk helemaal geen trots. En
ik denk ook dat die zwarte nagels een goed voorbeeld is daarin. Want bij mij is natuurlijk dat in zekere zin hetgeen waar ik dan misschien wel of niet trots op ben. Of de intuïties die nu eenmaal hoe mijn brein werkt, naar voren brengt, betreffende bijvoorbeeld gewoon het zeggen wat ik op dat moment denk. Dat ik ook heel erg trots ben op wat het mij geeft in bepaalde situaties, waardoor ik denk dat ik beter in staat ben om ofwel verbanden te leggen binnen een vergadering of binnen het creëren van een boek, zoals het tweede boek was echt een co-gecreëerd boek. Ofwel dat je dus een bepaalde mening hebt. Nou, die kan wel of niet waar zijn. Ik zeg niet dat ik eigendom heb op de waarheid, of dat mensen met autisme eigendom hebben op de waarheid. Maar het feit dat ik hem uit, heel scherp, leidt tot een discussie, leidt tot debat. En leidt ertoe dat ik misschien achteraf dan wordt verteld dat ik mijn plek moet kennen of zo. Maar het leidt in ieder geval toe dat het gesprek er is en dat het niet onzichtbaar is. Alleen hetgeen waar ik dan trots op ben, kan voor andere mensen heel erg uit het niets komen. En de reactie komt pas van heel laat. Terwijl als
zij herkennen dat dan ook niet.
Niet per se.
En omdat in die neurotypische wereld dan misschien dat niet de norm is, of dat niet hoog in waarde wordt geschat, zeg maar. Dat je zomaar je mening ergens over geeft die je heel erg afwijkt of iets dergelijks.
Precies. En in dit geval gebeurde dit bij een stage bij GroenLinks, bij de Tweede Kamer. Ja, kijk, de vraag heb ik ook toen gesteld toen de interviewer van de Volkskrant aan mij vroeg, had ik het moeten zeggen dat ik autisme had? Tegelijkertijd denk ik, nou ja, misschien wel. En misschien had iemand anders dan na die opmerking was dan naar mij toegekomen en gezegd van, hoe komt dit door je autisme? Maar dan had ik ook gewoon gezegd, ja, even los van of het door mijn autisme komt of niet. Dit is gewoon mijn mening. Ik uit hem nu. Ik kan het ermee eens of oneens zijn dat ik het op een andere manier had kunnen doen. Vertel het me vooral als je vindt dat ik dat had moeten doen. Dan kan ik het voor mezelf afwegen. Maar wat er nu gebeurde was dat heel veel mensen het misschien niet per se wisten, als ze niet wat onderzoek naar mij hadden gedaan. En dan achter je rug om tegen mensen zeggen, oh, die moet wel zijn plek kennen, hè, jongens. Weet je wel, zoiets. Dus dat is ja lastige afweging, zeg maar.
Ja, want mensen met autisme worden vaak misschien ook gezien als het gaat om de werkvloer, als lastige werknemers. Hoe kan je er als werkgever bijvoorbeeld voor zorgen dat je hun kwaliteiten op de werkvloer juist volledig benut, in plaats van dat iemand weggezet wordt als lastig of onhandelbare collega?
Ja, dat heeft Saskia Schepers een mooi boek over geschreven. Alle breinen werken. En ik heb haar ook geïnterviewd voor de correspondent. En daarin zei ze, ja, wat heel goed kan zijn en wat eigenlijk heel belangrijk is en wat ook mensen heel fijn vinden, is dat je mensen opties geeft. Hè, wil je op een bepaald moment misschien soms online dit vergadering doen of live? Zijn er ruimtes waar ze soms stil kunnen zitten? En ga zo maar door. Dus het gaat ook gewoon om van, hoe communiceer je met een werknemer wat jij denkt, zeg maar. Maar ga niet in het geval dat iemand een mening op een bepaalde scherpe manier veruit, heel omslachtig, zeg maar, wanneer je afscheid van die persoon neemt, niet benoemen waar het op staat, zeg maar. En die persoon met een heel raar naar een gevoel achter weg laten gaan, omdat hij niet eens weet wat hij of zij kan verbeteren, zeg maar. Dus dat is, denk ik, wat voor werkgevers heel belangrijk kan zijn. En ja, probeer vooral hen om input te vragen, zoals je elke week input vraagt. Want ja, uiteindelijk is hetgeen je creëert voor mensen met autisme, neurodivergente werknemers, tussen aanhalingstekens, dat is ook goed voor alle andere werknemers, omdat je daarmee de ruimte creëert voor mensen om hun feedback te geven op een veilige manier. Dus ja.
We hebben zeker niet alles kunnen behandelen wat er in het mooie boek van Koen staat. Ben je op zoek naar meer verdieping? Wees niet lazy en lees Op het Spectrum.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Redpers.